In Spanje moet je gebruik maken van de Spaanse regels, maar nog steeds een Nederlandse mentaliteit behouden.
Welkom bij Vitamine S, de podcast voor Nederlanders en Belgen die in Spanje wonen en werken of dit graag zouden willen. Ik, Tessa en mijn goede vriendin Danique wonen sinds 2018 in Spanje en genieten elke dag van dit prachtige zonnige land. In deze podcast delen we ervaringen, geven we tips en tricks en inspireren we Nederlanders en Belgen hun dromen te volgen. In deze aflevering een inspirerend gesprek met Erwin Groenendijk. Na een mooie reis door Zuid-Amerika heeft hij toch nog niet genoeg van de warme en zonnige vibes. Hij besluit in 2015 naar Barcelona te gaan en daar een start te maken aan zijn carrière. Maar na een tijdje te werken bij HP merkt Erwin dat deze manier van werken en leven niet zijn eindstation moet zijn. Geïnspireerd door het boek Rich Dad Poor Dad en het platform Bigger Pockets krijgt hij een andere kijk op werken en leven en worden zijn doelen en dromen steeds concreter. Hij start samen met twee compagnons My Blue Bricks en dit is direct een succes. My Blue Bricks creëert de mogelijkheid om met meerdere mensen te investeren in vastgoed en op die manier voor iedereen financiële vrijheid haalbaar te maken. Er wordt dus geen geld geleend van de bank, dus geen hypotheek aangevraagd, maar puur gewerkt met investeringen, groot en klein, van verschillende investeerders. Ook verhuurt My Blue Bricks kamers voor expats en studenten. In deze aflevering gaan we dan ook dieper in op het kopen, verbouwen, verkopen, flippen en of verhuren van vastgoed in Spanje. Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Vitamine S, initiatief van Casi Toro. En dit keer zit ik in de coworking place Officina 24. En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier samen met mijn partner in crime, Danique Aafdink. Hoi
Hallo.
Danique.
Hoi Tess.
Hallo. En we hebben te gast vandaag Erwin Groenendijk. Hoi.
Hey.
Hallo. Hey, goed dat je er bent. Ja joh, we gaan meteen van start. Ik ben benieuwd, vertel eens iets over jezelf. Even je leeftijd, je woonsituatie, even een korte introductie.
Ja, 30 jaar. Net 30 geworden. 5 jaar nu in Barcelona. Ben hier naartoe gekomen om te werken, echt een serieuze werk te starten, mijn carrière te starten bij HP. Heel veel dingen geleerd waar je super enthousiast van wordt en ook heel veel dingen waar je dan tegenaan liep en wat je anders eigenlijk wilde. Uiteindelijk die frustratie op zo'n manier opgepakt dat ik er een emotionele draai aan wilde geven. En dat is uiteindelijk ons eigen bedrijf geworden, waar we nog genoeg over gaan spreken.
Ja, gaaf. Dus je begon bij HP en zo ben je weer verder gegroeid dan alles wat je nu aan het doen bent.
Ja, precies.
Ja, gaaf.
Hey, en waarom ben je dan naar Spanje gekomen? Want je zei net iets over werk, maar was dat ook de reden of zijn er nog andere redenen?
Toen ik 18, 20 was, een lange reis gemaakt naar Zuid-Amerika. En dat was tijdens mijn hbo-opleiding. En ja, die herinnering altijd dichtbij gebleven. Het was echt de perfecte keuze die ik ooit kunnen doen. En heel veel mooie momenten gehad, mooie mensen leren kennen. En gezien wat er meer was dan alleen Nederland. En niet eens Nederland, ik kom bij het Al van de Rijn. Meer dan Al van de Rijn, want ik was altijd aan het voetballen bijna elke dag. En dat is leuk, alleen je moet er ook heel veel voor opgeven. En ik heb nooit heel veel gezien en buiten dat. En nou, die reis, dat maakte dat dan los. En daar wilde ik meer van. Dan had ik de keuze om dat op een gegeven moment te doen bij HP. Ja.
En sprak je toen ook al een beetje Spaans, zodat je Zuid-Amerika was geweest?
Ja, een beetje wel. Maar dat is ook op een andere manier en soms ook andere woorden.
Ja, dat is anders, hè? Ja. Latijns-Amerikaans.
Ja, is heel anders. Dat is dan de taal, maar ook de mentaliteit dan. Ik dacht dan, in Argentinië was ik dan heel lang. Nou, Spanje is ook Spaans, dus waarschijnlijk heb je dan dezelfde mentaliteit. En vooral Zuid-Amerika, ik weet niet of jullie er geweest zijn. Ja. Onwijs warm. Onwijs warm. En ja, dat sprak me heel erg aan. Dus eigenlijk een mix van factoren. En daarin de kans gehad om dat te doen.
Ja. Om
dat
te doen, dus voor werk en voor gewoon een beetje dat Zuid-Amerikaanse gevoel weer
opnieuw. Om het terug te nemen, ja.
Ja.
Hey, ja, ik denk dat best wel veel mensen die jullie naar luisteren jou al kennen van mijn Blue Bricks. Nou, best wel een begrip in Barcelona op het moment, of eigenlijk in heel Spanje. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, mijn Blue Bricks staat ervoor wat we doen. Op dit moment kopen wij ze op. We renoveren ze en we verkopen ze. Niet alleen huizen ook. We hebben een gebouw, we hebben een garage. En we doen op dit moment ook dat we kamers verhuren. Kamers verhuren vooral in Barcelona, ook in Valencia. Hoe dit begonnen is, is dus, ja, je bent aan het werk, je loopt tegen dingen aan, je wilt het anders doen. Goed boek gelezen waarschijnlijk, Rich Dad, Poor Dad. Tessa, we hebben elkaar leren kennen tijdens een meetup. Een meetup, een maandelijks event, wat we doen met Blue Bricks. Want wat we doen, het is investeren, het is vastgoed. Maar eigenlijk wat het meest en belangrijkste is... Je gedachtegoed, je mindset, je mentaliteit, je motivatie, waarvoor doe je het? En daarom zijn we eigenlijk het bedrijf begonnen. Dus boeken gelezen, Rich Dad, Poor Dad. En uiteindelijk zoveel motivatie om iets meer te doen. Financieel intelligenter te zijn, iets interessants te doen met je geld, dat het voor jou werkt. En dat je niet alleen maar elke dag... Ja, voor jij aan het werken bent.
Ja, dus misschien moet ik me even uit te lichten. Want Rich Dad, Poor Dad, ik ken het toevallig en Danico. Ja. Maar even in een paar zinnen inderdaad. Wat wordt daar beschreven in dat boek?
Ja, dat dus. Dus financiële intelligentie. Laat het geld voor jou werken in plaats van alleen jij voor het geld. Wat vind je leuk om te doen en waarvoor doe je het vooral? En waarvoor deed ik het bij HP? Dat was voor een carrière wat uiteindelijk heel leeg was. En daar liep ik dan tegenaan, een soort van, in Engels noemen ze dat dan dissonance, dissonantie. Dus en ik voelde een soort van afstand tussen waar ik fysiek was en eigenlijk geestelijk of mentaal wilde zijn.
Yeah.
En dat was op een gegeven moment zo'n strijd en dat werd iets. En dus dat boek, dat is daar volledig over. En daar vanuit mijn Blue Bricks opgericht. Dus investeren, samen investeren met een grote groep mensen in een project waar je normaal gesproken, waar ik op dat moment niet... het in mijn eentje kon. Dat had niet genoeg tijd, geld en energie en kennis. Dus dat hebben we dus samen gedaan, een aantal mensen leren kennen. Dus je doet samen doen investering en daar leer je ook samen van. En zo is het allemaal begonnen. En nu doen we het veel groter, met veel meer mensen, maar het is nog steeds hetzelfde idee.
Hoe heb je die mensen dan ontmoet, die je het samen hebt gedaan?
Mijn Blue Bricks bestaat uit eigenlijk drie partners. Een Duitse jongen heet Christophe, een Catalaanse jongen heet Adria. En Adria leren kennen via een platform dat heet Bigger Pockets.
Ja,
zeg
dat
wel, Tessa.
Ja,
ken je het ook? Ja? Nou, dat is het platform waar je elkaar helpt in vastgoed. Dus of er zijn beginners of ze zijn super ervaren, maar je komt erbij samen, je stelt vragen en je leert mensen kennen om elkaar te helpen. En daar heb ik Adria leren kennen. Dus een koffie met elkaar gedaan en was gelijk een klik. Dus mijn eerste investering samen met hem gedaan. Was super eng, super onzeker en super alles in één keer in. Want ik wilde er zo graag voor gaan. Ik wilde iets meer creëren. En dat was helemaal niet nodig, want het is niet eng. Het is niet, je hoeft niet onzeker te zijn. Dus als je weet wat je doet, is het allemaal mogelijk. En dus vanuit daaruit mijn Blue Bricks.
Ja, gaaf. Het is misschien wel goed om nog even goed uit te lichten. Kijk, bij ons is het natuurlijk al een beetje bekend. Het gevaar is dan dat je al snel de diepte ingaat.
Ja, ja.
Even voor de mensen die dit nog helemaal niet kennen. Ik woon in Barcelona. Hoe zou voor mij mijn Blue Bricks interessant kunnen zijn? Hoe kan ik ermee aan participeren? Hoe ziet dat er dan uit?
Veel mensen die met ons meedoen in een project, die hebben dan ook Rich Dad Poor Dad gelezen. Of die willen graag een project doen en ze hebben nog niet de kennis of de tijd of weer het geld en helemaal hunzelf. En ze vinden het eng en vanuit daar, er zijn heel veel mensen die gaan doen daarom ook een project met ons. Dus die zeggen oké, we willen op een gegeven moment willen een project samen zelf gaan doen. Nu ben ik er nog niet helemaal klaar voor. Dan is het eigenlijk de beste manier om dan een keer met ons dan een kijkje achter de schermen te nemen. Dus te investeren met ons, met andere mensen. En we leggen min of meer alles uit wat we doen. En daarmee vanaf de zijlijn te kijken wat we doen en motivatie, vertrouwen op te doen. En vanuit daaruit een eigen project op te pakken. Ja.
Dus als ik het goed begrijp, dan heb jij een project, een huis, een appartement of iets dergelijks, waar verschillende mensen in kunnen investeren. Ja. Met hun eigen gedeelte, een eigen inleg die zij kwijt kunnen als het ware.
Precies. Ja. Precies. Dus we kopen iets op en dat is bijvoorbeeld een bepaald bedrag. En elke investeerder die dan mee wilt doen, die kan dan een stukje van het bedrag dat we nodig hebben, kunnen ze dan instappen. En gezamenlijk pakken we dan het project op onder ons bedrijf. Ons bedrijf die pakt het dan op. En wie zou er geïnteresseerd in zijn in Barcelona of in Nederland? Dat maakt in principe niet heel veel uit. Maar iedereen die op een gegeven moment denkt een huis wil aankopen. Want daar geloven wij dus heel erg in. Het is je financiële onafhankelijkheid op een gegeven moment opbouwen. En de manier om dat te doen, is vastgoed is daar een hele goede manier voor.
Ja.
En het is voor iedereen kan het toegepast worden. Dus ja, wie is dat? Dat weet ik niet, maar heel veel eigenlijk.
Een hele brede doelgroep, eigenlijk iedereen. Ja. En dan investeer je dus, je koopt een pand of iets wat je gaat renoveren en ook denk ik dan weer gaat verkopen. Dus een beetje het flippen wat je dan doet.
Ja.
En hoe ziet het dan daarna eruit? Want ik kan me voorstellen dat iedereen dan natuurlijk zijn deel weer terug wilt met eventueel de winst of wat dan ook. Hoe gaat het dan daarna?
Ja, dus op het moment dat we verkopen, krijg je je inleg terug met een bepaald percentage. En per project verschilt dat. Op dit moment hebben we een opzet dat we 5% garanderen. En naarmate van hoe goed we het doen, kan dat tot 12,5% oplopen.
Ja.
Moeten die mensen ook nog wat doen zelf? Of is het gewoon van, alsjeblieft, dus de rekeningnummer, wij maken het geld over en jullie gaan en jullie pakken daar een commissie van en dan...
Ja, dat is een interessante vraag, want het zou zo kunnen. Je kan letterlijk achteraf overleunen en niks doen. Voor heel veel komt het zo uit, maar voor heel veel inderdaad, ja, waar we het net over hadden, die willen graag op een gegeven moment zelf wat doen. En hoe kom je daar? Is om echt te kijken wat we doen en ook bijvoorbeeld contracten, welke beslissingen we maken in een renovatie, wat we aankopen, waar we naar kijken om een markt te analyseren. Dus het verschilt. Je hebt heel veel actieve deelnemers en passieve. En van die actieve deelnemers, dan proberen we vaak ook dichter bij ons te houden, want nou, de meetup, het evenement dat we dan maandelijks organiseerden, is dan om met heel die community, die gemeenschap, samen te komen. Want juist al die mensen bij elkaar brengen, of investeerders, daar zit vooral de kracht in wat we doen. Passief of actief.
Als je nu kan je wat voorbeelden geven van een project? Een concreet voorbeeld van iets wat nu loopt of wat in het verleden is gebeurd?
Ja, Terrassa, dus net buiten Barcelona.
Ja.
40, 50 minuten met de trein hebben we een gebouw van 3 verdiepingen, hadden 2 verdiepingen waren voor ons. Waar we nu dus bezig zijn met het afronden van van de begane grond. Die staat te koop voor €270.000. En daar hebben we alles bij gedaan. Dus het was compleet vernieuwd. Hebben we volledig gerenoveerd. Ik weet niet of de foto's ooit hebben gezien op de website, maar het zijn hele grote projecten en daar zit dan ook een stukje winst in. Dus we kopen vaak op wat niemand op wilt kopen, letterlijk.
Ja.
En daar geven we een mooie draai aan en in dat proces nodigen we dan ook de investeerders uit om deel te nemen, als ze dat willen. Bijvoorbeeld, het zijn normale projecten zoals appartementen. We hebben een garagegebouw in Valencia, wat we aan het renoveren zijn. 300 vierkante meter en 3 appartementen. Een gebouw in Valencia met 6 appartementen dat we helemaal aan het renoveren zijn. Normaal gesproken zijn het appartementen. Het loopt heel erg uiteen.
Ja, Zit daar nog risico's aan vast? Omdat je dan misschien dingen koopt en dan niet precies weet wat er achter de muren zit? Of heb je alleen mensen om je heen die daar helpen? Of hoe?
Er zitten altijd risico's aan, natuurlijk. Ja, investeerders zitten risico's aan. Wel, het percentage risico breng je eigenlijk naar beneden door de mate hoeveel je weet over wat je doet. Dus we hebben inderdaad een groep mensen die ons dan helpen. Dat zijn architecten, dat zijn agenten, dat zijn andere mede-investeerders. En onze eigen kennis natuurlijk. Dus we analyseren markten echt tot in de detail uit. En als we dan een investering doen, dan zijn we er ook 100% van overtuigd. Is dat een garantie dat het altijd goed gaat? Nee. Maar dat is het nooit. En dat is ook het mooie van het hele investeren. Dus eigenlijk combinatie. En normaal gesproken gaat het goed. En als het, dus wat we vaak doen is dan we hebben de marge. En dat is, die marge is zo opgebouwd dat zelfs als het dan niet helemaal goed gaat,
ja,
dan is het een kleine marge. En als het helemaal fout gaat, dan is het break-even, staan we kiet. En ja, dan kunnen we nog steeds dat teruggeven aan de investeerders. Want dat is het meest belangrijke.
Ja. Ja, even een kritische vraag dan vanuit mij. Ik ben natuurlijk ook wel bezig, zoals je weet, met mijn man Jan om wat dingetjes te kopen en daarin te investeren.
Cool.
Ja, en dat zijn vaak ook wel dingen dat we denken, nou, we kopen nu, of we de beste prijs hebben, weten we niet. Maar goed, een lange termijn visie.
Ja.
Misschien moeten we hem 30 jaar houden en verhuren.
Ja.
En dan komt het vanzelf ooit alweer onze kant op. En jij hebt natuurlijk projecten die je koopt, en natuurlijk wel flip, dus de waarde stijgt, maar ook weer moet verkopen. Ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk best wel een risico is met fluctuatie of dingen die kunnen veranderen in de tussentijd, zeg maar.
Ja, ja, 100%. Dus eigenlijk wat je zegt, hè, wij hebben niet de tijd om achterover te leunen en te wachten tot de markt misschien weer verandert.
Hm.
En dan te verkopen als de markt weer aantrekt.
Nee.
Dat klopt. Wij kopen, wij verkopen, wij renoveren en we verkopen en we doen dat met investeerders. Dus om investeerders content te houden, dan is het ook goed om zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk, maar ook vooral om zo snel mogelijk weer terug te kunnen geven.
Ja.
En hoe doen we dat dan? Er zijn een aantal strategieën. Wat ik net al zei, dus wij kopen altijd op met een marge. Laten we zeggen, makkelijke woorden, we proberen met 30%. 30% marge voor ons dan te rekenen. Nou, reken dan dat als je investeerders het dan goed doet, en we proberen het altijd zo ook in te plannen dat we 12,5% terug kunnen betalen. Want waarom? Ja, dat is heel simpel. Want dan, ja, als je de investeerders blij maakt, dan willen ze weer een project met je doen. Dus die 30%, en als het dan voor bijvoorbeeld nu met corona, dat het dan niet helemaal gaat zoals je wilt, en je moet het wellicht voor een iets mindere prijs verkopen, dan zit van die 30 of 25 tot 12,5 zit nog best wel een marge.
Ja.
En daar kan je dan veel mee spelen. En mocht het dan helemaal, wat we net ook al zeiden, mocht het helemaal fout gaan, dan heb je tot 12,5 tot 5 of 0, zelfs als je dan kiet draait, dan is het toch wel wat. En dan om te voorkomen dat als het dan een keer omslaat, dan kan je verschillende manieren toepassen. Bijvoorbeeld homestaging, dus dat je meubels erin zet en dat je het echt laat zien als een appartement. Als je binnenkomt lopen, dat je daar wilt wonen. Bepaalde materialen die we gebruiken, die er heel mooi en luxe uitzien, maar eigenlijk helemaal niet zo luxe zijn, omdat daar kan je dan ook mee spelen. En uiteindelijk, als het echt zo een keer gebeurt, wat tot nu toe nog niet is gebeurd, zelfs met corona niet, hebben we ook een stukje eigen geld opgespaard. Dat mocht het nodig zijn, dan kunnen we ook zelf op instappen en dan nog steeds een appartement overnemen.
Ja, er zijn heel veel manieren om dit te coveren en
ja,
veilig mee om te gaan. Ja,
ja.
Ja, en ik kan me ook zo voorstellen, want je doet natuurlijk hier in Barcelona. Hoe is dat om met mensen hier te werken? Met de contractores, wat was het ook weer? Wat zei ik weer? Dat
constructores.
Constructores.
Ja, ja, ja.
En met de gemeente. Hoe is dat?
Ja, het is heel anders als met Nederlanders. Dat is dan waarschijnlijk je vraag. Het is een compleet andere wereld. En dat is nog steeds iets waar we soms tegenaan lopen. Is dat, ik sprak laatst met een andere Nederlander die zei, in Spanje moet je gebruik maken van de Spaanse regels, maar nog steeds een Nederlandse mentaliteit behouden. Dus dat betekent hard blijven werken, scherp blijven zijn, want het is wel wat anders. En hoe ga je daarmee om? Altijd er vol bovenop blijven zitten, want het is heel makkelijk om, tenminste wat we dan hier wel eens meemaken, ik weet niet of dat generaliserend is, maar om het uit te stellen hier, terwijl dingen gedaan moeten worden zoals jij dat wilt dat het gaat. Soms gaat het wat beter als de andere keer. Er zijn altijd verschillen en daar kan je niet omheen. Ja.
Nee.
Dat hebben wij nog steeds met elk project op te doen. Het wordt ook niet makkelijker met hoeveel projecten het doet. Nee.
Dus je bedoelt dat dan dingen misschien wat langer duren of uit worden gesteld, omdat je dus die Nederlandse mentaliteit wel achteraan blijft gaan?
Ja.
Anders dan vliegt de tijd weg en dan komt er niet zoveel van de grond.
Ja, het uitstelgedrag is helemaal niet wat je net zei, ook in verbinding met wij investeren en voor ons is het belangrijk dat we ook binnen een bepaald termijn ook dan weer opleveren.
Ja.
Dus dat is gewoon heel belangrijk. Dus je moet er 100% op blijven zitten. En soms is het ook een ongemakkelijk gesprek hebben als iemand zijn werk niet doet. Want dus dat is cruciaal voor ons.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je natuurlijk ook bezig moet zijn met vergunningen en zo, denk ik. Voor dingen die je wil. Maar hoe gaat dat? Gaat het ook allemaal via de gemeente? En
ja, ik denk dat hetzelfde is in Nederland hoor. Dat is hetzelfde, alleen het is meer bureaucratisch hier. En ik weet niet hoe ver dat in Nederland ook zo is, want wij hebben niet heel veel directe ervaring met Nederland. Ik denk dat het hier ook nogal wat langer kan duren voordat je dan uiteindelijk een licentie hebt. Aanvragen is inderdaad, en soms duurt het langer als andere keren. Je hebt, wat ze hier vaak doen, je hebt een grote licentie, obra menor, en je hebt obra mayor, en je hebt een kleine licentie, heet obra menor. En dus daar moet je proberen, daar moet je mee zien te spelen.
Ja. En in dat hele proces haal je de investeerders, die hou je dus op de hoogte, want ik kan voor zijn vergunning duurt bijvoorbeeld soms lang, dat ze ook weten van oké, het staat nu eventjes on hold, want we wachten op dit of dat.
Het is zo belangrijk dat je de communicatie houdt met mensen die met je investeren. En dan is het niet eens zozeer dat het kan soms fout gaan. Het is altijd of fout gaan dat het wat langer duurt dan dat je eigenlijk verwachtte. En het is niet eens zozeer dat investeerders struikelen over dat het langer duurt, maar de communicatie is heel belangrijk. Dus als het dan wat langer duurt, wat soms gebeurt, dat hebben wij ook. Dan proberen we dat het zo snel mogelijk ook te
spelen. Ja, gewoon transparant.
En
als je dan op een gegeven moment heb je alles geregeld, hè? Je bent met de verbouwing, het is klaar en het is helemaal ready to go. Hoe zit het dan met de regels qua verhuur en zo hier?
En verkoop.
Ja, verkoop.
Dus als je aankoopt, dan betaal je altijd 10% aankoopbelasting hier. Okay. En als je verkoopt, betaal je winstbelasting over de winst die je behaalt. Dat is anders in Nederland. In Nederland betaal je een belasting over het vermogen dat je hebt. Dus dat is eigenlijk het meest waar je aan moet denken. Als je verhuurt, iets anders dan waar we over nu hebben gesproken. Als je verhuurt, betaal je over de hoeveelheid dat je verhuurt, zijn er ook een aantal belastingtarieven. Als jullie daar verder over door willen gaan, kunnen we het over hebben hoor. Maar dat is net iets anders. Dus als je verkoopt over de winst die je hebt, betaal je de winstbelasting.
Oké. Okay. En ik denk wat misschien interessant is voor luisteraars, is dat hoe het verhuren zit. Qua licentie of dingen kan je dat gewoon doen. Ik kan me voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die investeringen hebben in Barcelona. Mm-hmm. Kan je dan gewoon je huis verhuren? Long term, short term, Airbnb of voor vaste huurders? Of zitten daar regels aan vast?
Op dit moment is toevallig, dat we erover spreken, de wet, de Catalaanse wet om te verhuren is aangepast. Ja. In dat er nu een maximum tarief is per vierkante meter waarvoor je je huis kan verhuren.
Okay.
Dat heeft best wel een hele grote impact. En waarom? Nou, waarschijnlijk het is overal, omdat de prijzen te hoog zijn gestegen, vinden ze.
Ja.
Waarschijnlijk is dat ook zo. En dus dat heeft een grote impact.
Ja.
Dat is voor langetermijn contracten. En dat is misschien dan een interessante invalshoek, want wat we dan het andere gedeelte van het bedrijf, is dat we kamers vuren. Kamers vuren vooral in Barcelona aan expats, zoals studenten, stagiaires, werkers. En wat dan goed is voor ons, is dat dat heeft niet van toepassing als je het op de iets kortere termijn contracten verhuurt.
Hoe kort moet dat zijn? Weet je dat?
Van één maand tot 11 maanden. Na 11 maanden heb je dan een 5-jarig contract. Mm-hmm. Maar als je tussen 1 maand en 11 maanden zit, dan is het een
short term.
Ja, kort contract. Ja.
En dan heb je dus niet van doen met die regels over de pricing en zo.
Nee, dus dat wordt best wel kiele voor ons. En dus hebben we gelijk over gesproken met onze advocaat. Dat is eigenlijk onze business. Ja. En als we dat niet meer kunnen doen, dan zit er voor ons geen marge ook meer aan.
De lange termijn is jullie business, niet het korte termijn.
Kortere termijn, want wij huren voor lange termijn. Dus we hebben voordeel van dat de prijzen niet vanuit de huiseigenaren ons dat ze super hoog mogen zijn. Mm. Dus soms moeten de huren ook naar beneden. En wij verhuren per kamer op korte termijn. Dus het heeft van ons niet op toepassing. Dat is wel interessant.
Mm. Ja, en het is inderdaad goed, we kwamen hier binnen en toen zagen we allemaal lakens in het kantoor liggen en een flesje wijn en zo. Want dan nog even kort benoemen, er zijn dus voor expats, studenten, die komen hier en dan, ik kan me voorstellen, die studeren natuurlijk langer. Maar die zitten dan toch een half jaar maar of zo, of 10 maanden of 11 maanden in de kamer. Hoe werkt dat?
Ja, precies. Nou, bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat voor jullie was. Toen ik 5 jaar geleden hier naar Barcelona kwam, heb ik 2-3 jaar... samen gewoon met 2 andere jongens, die ook bij HP werkten. En dat was prima. Dus het samenleven met andere mensen. Ik weet dat mijn ouders en andere oudere generaties daar wellicht niet helemaal gewend mee zijn. Maar het is heel normaal, en ook vooral voor de prijs, om samen te wonen met andere mensen. Dus een co-living en een duur woord, co-living. Het huren van een kamer en samenleven met andere mensen in een appartement. Wat we dus heel veel doen. En inderdaad, wat jullie zien, de dekbedden en de handdoeken. Dat is dus omdat we met corona best wel creatief bezig moesten zijn. Omdat corona, heel veel mensen zijn teruggegaan naar Nederland bijvoorbeeld. Ja. Voor corona huurden we echt kamers waarvoor we bijna niks moeten doen. Maar nu is de vraag is een stuk kleiner geworden, het aanbod veel groter geworden. Dus bijvoorbeeld, als nu nieuwe huurders bij ons de kamer binnenkomen, kunnen ze een welkompakket kunnen ze reserveren. En als ze dan binnenkomen, dan ligt alles klaar voor hun, klaargemaakt op hun bed. Dan hoeven ze niet meer dat te gaan kopen in een lokale winkel. En een fles lokale Catalaanse wijn.
Want hoeveel kamers heb je beschikbaar?
150 kamers nu.
150 kamers,
ja,
wow,
verdeeld over 24 appartementen in één gebouw. Dus in totaal 40 appartementen.
En waar zitten ze het meest in Barcelona?
Het centrum wel. Het centrum. Eixample is heel erg aantrekkelijk. Eixample, het oude centrum, vooral voor buitenlandse studenten. In Poble-Sec zit ons gebouw net naast de Montjuïc. Gracia.
Dat is een mooie plek.
En ja. Hoe vinden mensen jullie, hoe promoten jullie die kamers? Hoe komen mensen bij jullie terecht?
Idealista, nou, dat kent iedereen waarschijnlijk wel. Ja. Idealista en Badi, B-A-D-I. Dat is dan de hip, een idealista, maar dan voor kamers.
Ja.
En we hebben onze eigen website, dat is mybluebricksrentals.com.
Mybluebricksrentals.com, oké, goed. Ja.
Hey, en dat vroeg ik me nog af, want ik ben zelf ook een beetje aan het oriënteren op vastgoed. In ieder geval een huis of in Nederland of hier. In hoeverre zou jij adviseren om hier iets te kopen waar je zelf dan ook misschien kunt wonen, maar ook kan verhuren?
Ja, buiten alles. Eigenlijk heel veel mensen, tenminste de investeerders, die vragen ook vaak dit soort vragen. Waar zou ik investeren, in Nederland of in Spanje? En de vraag is eigenlijk altijd, dat leg ik dan terug bij degene, wat is voor jou belangrijk? Voor mij belangrijk bijvoorbeeld om naar Spanje te komen was, eigenlijk die bubbel te treden waar ik in leefde in Nederland. Maar ook voor een stukje cultuur, voor een stukje weer, voor een stukje mentaliteit van mensen. Bijvoorbeeld is het nou 19e van november en morgen hoeven we niet bang te zijn dat het gaat regenen. We weten dat het gewoon de hele week gewoon aardig weer blijft. En dat is het meest basis wat er is, maar dat is zo'n enorme drijfveer. Wat ik nog steeds, na 5 jaar, en dat gebeurt niet vaak, dat niet normaal is.
Nee.
En waar ik nog steeds zo'n positieve energie van krijg. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag die we altijd stellen. En buiten dat ook natuurlijk wat je budget is. Hoe je dat voor ogen hebt. Hè? Is het een investering waar je zelf in wilt gaan wonen? Of is het een investering waar je geld aan wilt gaan verdienen? En vooral die tweede, daar kunnen wij best wel bij helpen. Zo.
Ja. Ja. En ik denk ook inderdaad dat in principe een investering altijd goed is. Of je dat nou in Nederland doet of in Barcelona doet. Mm. En dan heb je natuurlijk heel veel verschillende. De ene zegt van, ik wil echt alleen maar dingen investeren waar ik ook echt zelf blij van word. Plekken waar ik mezelf ook zie wonen. Hè? En anderen doen dat weer puur alleen maar financieel gericht. Dus dat is natuurlijk heel persoonlijk ook. Denk
Zoals
ik.
Voor jullie dan toch? Want jullie zijn ook druk bezig om wellicht een mooi groter appartement.
Ja, om dan weer zelf erin te wonen. En inderdaad wel dingen kopen waar we echt een gevoel bij hebben. En misschien dat we daarna er weer uit gaan en het verhuren.
Ja.
Maar dan is het wel iets waar we, op een plek waar we blij van worden, zeg maar. Ja, ik zou nu, die kan natuurlijk heel goed kopen, ergens hier ver weg is dan misschien iets kopen.
Ja.
Puur voor de investering, maar dat vinden we allebei niet zo leuk.
Ja, je moet goed nadenken over de strategie die je hebt.
Ja.
Want waarom doen we dit uiteindelijk? We willen vaak dat wat we doen, de investering die je doet, dat het uiteindelijk iets voor je oplevert.
Ja.
Als je iets koopt zonder daarover na te denken, dan betaal je er elke maand aan. Maar als je dat slim doet, en volgens mij zoals jij en Jan het ook doen, dan doe je iets met een B of C strategie. En als het dan A niet lukt, dan ga je naar B of C en dan komt het nog steeds goed. En dat is vooral belangrijk. Dus als je daarover nadenkt, en dan kunnen we het ook nog eens verder over hebben, maar dat is dan vooral. Dan maakt het echt niet uit of het in Nederland of hier doet, want beide kunnen werken.
Klopt. Ja. En hoe meer je doet, hoe meer veiligheid je ook krijgt. Want het ene investering gaat de andere ook weer dekken. Ja. Dus je komt in een opwaartse spiraal terecht. Ja.
En hoeveel eigen budget zou je moeten hebben om überhaupt te kunnen investeren? Wat is een beetje een gangbaar bedrag? Wat je vrij zou moeten hebben als het ware als je zou willen investeren.
Ja. Oké. Zullen we Barcelona als uitgangspunt nemen?
Ja, dat lijkt me handig.
Barcelona centrum minder dan 200.000 is moeilijk. Als je het op een goede locatie en een goed appartement, goede ruimte wilt kopen. Normaal gesproken, als je met een lening aankoopt, dat is ook nog te vragen. Doe je dat met contant geld of met een lening, wat de meesten doen. 80% in Spanje kan je lenen. Voor de crisis was dat meer, maar vooral na de crisis, wat vrij sterk iedereen heeft gehad, 80%. 80%, dat betekent dat je 20% zelf moet inleggen. Daarbij ook, als je een woning koopt in Spanje, is er 10% aankoopbelasting. Dus dan al 30%, plus dan nog een stukje makelaarskosten, notariskosten. 200.000, wat gangbaar is, het is dan al 60, meer dan 60.000. Dat is best wel een hoop.
Ja.
Dat is best wel een hoop. Dat heeft niet iedereen. Had ik bijvoorbeeld ook niet toen ik hier net kwam, maar ik wilde dat dus ook doen. En dat is dus de vraag ook. En vanuit daar doen we dan ook heel veel projecten met My Blue Bricks. En om te leren, en dan ook om een stukje een stukje contant geld op te bouwen. Die 80% kan ook minder worden als je met aankoop hypotheekadviseurs spreekt. Daar kun je weer bij helpen bijvoorbeeld. Maar hou daar rekening mee. Ja.
En qua My Blue Bricks, is er een minimum waarin je kan investeren? Is het zo? Ik denk als ik hoor aan het woord investeren, dan denk ik vaak aan
60 rijke
mannen en vrouwen, succesvol, wat ouder, die denken, nou ik heb eens even wat geld over, ik ga dat doen. Maar zoals jij en ik en wij, kan je ook met een kleiner bedrag instappen?
Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar daarom ook, hè. Stel je voor, je begint een bedrijf en je doet gemeenschappelijke investeringen. Dat is heel moeilijk om dan investeerders te overtuigen dat ze in één keer, wat je zegt, misschien 60 of 100.000, dus dat is gewoon een hoop geld. Ja. Dus hoe zijn we begonnen? Dat was dus mijn eerste investering. Super enthousiast en dat heb ik van mezelf, dan als ik zo enthousiast ben, dan wil ik het graag aan mijn vrienden en mijn familie laten weten. Dus dat deed ik dan ook. Hè. Dus het gemiddelde investering in het begin van mijn Blue Bricks was rond de 5.000.
Ja.
En nu is het opgelopen tussen de 10.000 tot 15.000. Maar dat is nog ver weg van een 60, waar je dan vaak aan denkt.
Precies.
Dus dat is helemaal niet nodig. Ja. Dus wat we ook vaak doen is... het is investeren, het is geld, maar wat het meest belangrijk is, eigenlijk is dat helemaal niet belangrijk. Geld en investeren is niet het meest belangrijke. Het idee en de motivatie die we hebben en het samenkomen van heel veel mooie, interessante mensen, dat is waarvoor we het doen.
Die leefstijl.
En dus er komen vaak samen met een groep van 10 mensen, doen investering bij. Dan heb je echt niet zo heel veel nodig.
Nee, allemaal een klein deel inleggen. Ja. Hey, merk je nou met de corona, hè, het is stom dat we daar toch ook weer op terugkomen. Goed, is nou eenmaal wat het nu is. Heeft dat invloed op de vastgoed, op de woningmarkt hier? Hoe ervaar jij dat?
Ja, het heeft invloed. Wij moeten nu onze projecten, onze flipprojecten, dat noemen ze vaak als je koopt, renoveert en verkoopt, flipprojecten. Voor min 10% min of meer calculeren we verkopen.
Dat is best fors.
Ja. Zou nog meer zelfs kunnen zijn hoor. Min 10% dan... Op zich, dat is nog wel iets te doen voor ons. Wij dachten echt dat het zelfs nog meer zou worden. Misschien zelfs min 20, min 30. Ligt er ook aan wat voor appartement je hebt. Wat wij vaak doen, is wij kopen appartementen wat normaal voor de normale inkomen te doen is. Dus wij kopen niet de meest luxe appartementen. En daar zie je nog altijd wel eens een soort van prijs, hoeveelheid dat iedereen wel, dus het lokale, dus een normale, modale inkomen kan kopen. Dus dan zie je dat het nog wel blijft vallen. Maar min 10% moet je zeker rekening mee houden. En luxe appartementen misschien nog wel meer. Nou.
Ja,
en als het nu niet zo is, dan zal het wel komen. Want wij denken dat de echte klap nog wel gaat komen. Hè? Vooral in Spanje, want de economie is iets minder sterk hier.
Ja, helaas. Ja. En kan het ook langer duren, denk je, om iets sterk te verkopen? Omdat er misschien minder kapers op de kust zijn? Of dat niet?
Ja, natuurlijk. Ja, er is minder. En als ze dan willen kopen, dan is het waarschijnlijk, of dan is het vaak dat wij zien, dan willen ze voor een lager bedrag.
Ja.
Even een onderbreking van de podcast. Het is de eerste aflevering waar wij onze nieuwe microfoon uitproberen. En misschien hoor je het al een beetje, want wij, Danique en ik, klinken ook wat verder weg dan Erwin. Maar in het volgende stukje komt er ook ineens een kraakgeluid doorheen. Al lerend wordt men wijs. Ik hoop dat jullie er niet te veel last van hebben.
En dan nog even een stukje met je persoonlijk, hè? Want we nemen deze podcast natuurlijk ook op omdat wij groot fan zijn van Spanje. Nou ja, ik hoor bij jou ook al dat je het erg fijn vindt hier. Maar wat vind je nou het fijnste aan het leven hier in Spanje?
Ja, we hadden het er net al even kort over. Dat we morgen wakker worden en dat we niet, zoals in Nederland, altijd op het weerbericht moeten kijken. Oh ja, het gaat weer regenen morgen. Misschien in de morgen niet, maar daarna in de middag. Middag is het beter, dat heb je hier niet. Ja, de mentaliteit van de mensen, de meer pessimistische, vaak wat ik in Nederland zit, heb je hier niet. En dat doet me gewoon heel goed.
Ja.
En buiten ook, wat ik al zei, het is voor mij Spanje, maar het had wellicht ook ergens anders kunnen zijn. Het is het naar Spanje verhuizen was voor mij een enorme boost in. Ik heb alles hier opnieuw kunnen opbouwen. Ja. Dat is voor veel mensen, waarschijnlijk voor jullie dan ook. En dus ik ben vanaf nul kunnen beginnen hier in Spanje toen ik 25 was. En ik ben nu anders dan dat ik vroeger was. Dus de vrienden die ik nu heb leren kennen en de vriendschappen die ik heb gemaakt, zijn anders dan dat ik thuis in Nederland heb. En daar hou ik nog heel veel van, hè, mijn vrienden in Nederland. En het is zo'n mooie verandering geweest hier in Spanje met alles nieuw en alles. Met de omgeving die we ook hebben, nu met de inspirerende mensen ook die we om ons heen hebben. Dat is vooral, dat is het vooral.
Ja.
En bijvoorbeeld, ja, ik woon in Gracia, dus dan ga je wel een beetje omhoog. Dus als ik dan in de morgen tussen 7 en 8 ga sporten, dan loop ik naar Park Güell. Ja. En daar zie je de uitzicht van heel de stad. Ja, dat is toch wel iets bijzonders.
Ja, ik vind het ook heel goed dat je het inderdaad benoemt over dat emigreren aan zich.
Ja,
een verrijking dat is voor jezelf. Omdat je op alle fronten opnieuw wordt uitgedaagd, op nul begint. En dat je ook meteen dat je misschien wel weer sneller kan groeien als je even blanco begint. Dus dat is een mooie toevoeging. Ja. Ja,
en wat ook wel wat mij opvalt, is dat je hebt ook echt tijd voor jezelf. Als in normaal in Nederland heb je af en toe allemaal verplichtingen.
Ja,
en je moet toch overal zijn. En je kan je echt focussen op wat jij wilt, wat je nodig hebt. En
je ambities.
Zonder veroordelingen ook misschien wel, toch? Hè? Want in Nederland is het toch wel een bepaald verwachtingspatroon vanuit je omgeving. Vanuit waar je bent opgegroeid. Bijvoorbeeld, ik heb altijd superveel gevoetbald. Het was het moment om dat dan ook achter te laten. En hier ga ik soms hardlopen, ga ik soms voetballen. Het maakt niet uit wat je zegt. Het is de keuzes die je maakt. En, als je dan wel weer soms in Nederland bent, dan heb je een vol schema. Want dan moet je naar je ouders, naar je familie, naar je vrienden. Dat mis je soms wel, hoor.
Yeah.
Dat blijft toch wel belangrijk. Maar.
Ja, mis je ze soms wel.
Ja. En we hadden het er net over. Ja. Met corona kan je dus niet terug.
Nee.
Maar normaal gesproken is het wel belangrijk om 2 keer per jaar terug te gaan naar Nederland.
Ja,
het is toch eigenlijk de basis. En uiteindelijk is het toch wel, dat heeft een speciaal plek in je hart. Maar buiten vrienden en familie, is er niet heel veel wat mij nog terug trekt aan Nederland. En dat is toch wel iets bijzonders. Want dit is echt mijn plekje ook naast Nederland al geworden. Dus 100% content met
thuis.
Met waar we zijn. Ja.
Wat zijn er dan dingen die je dan niet zo leuk vindt aan hier? Ondanks dat je zegt je het heel erg leuk vindt, maar is er niet? Zijn er een paar?
Ja.
Valt mee.
Ja, je ouders en je vrienden niet hier hebben. En je ouders die worden toch allemaal een jaartje ouder. Of bijvoorbeeld een vriend van mij die heeft een klein kindje als eerste uit onze vriendengroep. En daar ben je niet altijd, of daar kan je niet altijd zijn. Dus je ziet hem letterlijk 6 maanden, of nu heb ik een heel jaar ben ik niet in Nederland geweest. Dan zie je niet die groei. Of sommige momenten met je vrienden, dat je, het hoeft niet veel te zijn, maar dat je met je vrienden bent. Dat is het. En je kan nooit een perfecte situatie hebben. En daarom ook zo blij dat als het je lukt om in Spanje, in Barcelona, een basis te creëren waar je goed bij voelt. Want dat houd je dan vaak ook in Spanje. En dat is gelukt. En daar ben ik onwijs dankbaar voor. En we gaan zien wat het verder oplevert.
Ja, ja, ja. Hey, en heb je dan, want je hebt natuurlijk echt nog superveel gedaan al in die 5 jaar als we het zo bespreken. Want je hebt bij HP, je hebt, volgens mij heb je tussendoor ook nog bij Lucas Fox gewerkt.
Lucas Fox, ja.
Nou ja, mijn Blue Pigs, mega succes. Heb je nog doelen of andere dromen voor de komende jaren?
Ja. We zitten nu op een interessant moment, want met corona is het voor veel een realisatiemoment wat je aan het doen bent en hoe het ervoor staat. En gelukkig loopt alles nog gewoon zoals het zou moeten lopen. Het gaat goed met het bedrijf. We hebben een stapje of 2 stapjes terug moeten zetten, maar de structuur staat nu veel, veel beter. We hebben corona, overleven we. Beter zelfs. We zien dat vooral de co-living business, het verhuurmodel voor kamers, dat is corona-proof. Dus het overleeft zelfs de meest moeilijke situaties. En vanuit daar willen we gaan doorpakken. Dus we weten nu hoe het moet. We hebben de structuren. We hebben de werknemers nu ook in het team. We willen nu echt zo graag doorpakken. Dan natuurlijk met de flips, hè, waar we het over hadden. Maar vooral we willen echt 10 keer groter dan dat we nu zijn. En dat is super cool. Dus we hebben ook deze week al gesprekken gehad met anderen die er ook zo over nadenken. En dus wij op een gegeven moment als bedrijf willen we daar echt een stap. Dus we hebben nu 150 kamers en we willen letterlijk naar de 1500 kamers gaan. Wat klinkt misschien als een groot idee en veel te groot. Maar die potentie ligt er in Barcelona. Ja. Dus dat is het plan voor
meer recht op die co-living inderdaad. Want je ziet dat je deze fase, de meest beroerde fase, eigenlijk alsnog al vrij blijft.
Ja.
Kan je daar wel op hopen. Ja.
Maar dat is toch ook meestal zo met vastgoed. Dat als je de duurste segment of het duurste segment, dat gaat heel snel weg in crisis. Ja. En eigenlijk alles wat voordelig en basic goedkoop is, dat blijft altijd vraag. Maar het maakt niet uit hoe het gaat.
Studenten dus, zullen er altijd zijn. Ja. Nou, de bedrijven in Pobleno, dat is dan het werk, tech-gedeelte, het werkgedeelte. Dus de experts die blijven echt wel komen, misschien nu niet zoveel. Maar die gaan echt wel komen, stagiaires. Ook heel veel Nederlandse studenten en Nederlandse stagiaires die proberen dan een kamer bij ons altijd te huren. Nou, die gaan echt wel weer komen. En wat je zegt, het luxe segment kan je heel veel. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar ja, die vangen ook wel de eerste klappen. Dat is waar. Ja.
Favorietjes, favorieten. Plaats is randgerecht, kom maar door.
Hey, we hebben ook altijd een rubriek, de 3 favorietjes. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar jouw favoriete plekken hier in Barcelona en in Spanje. Dus kom maar op, je favoriete plaats in Spanje.
Ja, favoriete plaats is in het noorden van Spanje, in het Baskenland. Mijn vriendin komt uit het Baskenland en dat is in San Sebastián. Dat is zo mooi. En als je daar ooit eens bent en je bent er, dan moet je van het strand naar het eiland zwemmen.
Ah,
ja.
Dus zwemkleding mee dus.
Zwemkleding mee, ja.
Oké. En je favoriete restaurant?
Mijn favoriete restaurant is in Gracia, waar we dichtbij wonen. Hadden we laatst gegeten. Het heet El Glop. Dus E-L-G-L-O-P. El Glop.
Oké. Okay.
In Gracia.
Die gaan we noteren. En je favoriete Spaanse gerecht?
Ja, dat is dus ook daar. Dus als je er bent, zwarte paella. Paella negra.
Ja.
Met marisco, dus met vis.
Je gaat er helemaal voor glimmen.
Ja.
Hey, en we sluiten de podcast altijd af met, er zijn natuurlijk al allemaal mensen die nu uit het raam kijken, die zien dat het alweer regent en die denken, jeetje, ik wil ook die kant op. Wat is nou jouw advies aan deze mensen?
Heel simpel, gewoon doen. Als je happy bent in Nederland en er is niks dat je meer trekt of misschien nog een keer dat je iets wilt doen, dan zeker niet. Maar voor veel mensen, en dat weet ik ook uit mijn kring uit Nederland, daar zou het zo goed voor zijn om gewoon eens te doen. Uit die bubbel waar je zit, eruit gaan en naar Barcelona komen of naar Spanje komen. En ik weet zeker dat als je hier een tijdje verblijft, dat Barcelona of Spanje je gaat overtuigen.
Gewoon doen dus.
Ja,
super.
Ja, ja.
Hey, dank je Erwin voor je tijd en al je informatie. Iedereen moet even googelen naar mijn Blue Pigs, want het is echt heel interessant. En super, dank je.
Eén dingetje misschien, mochten er mensen luisteren en meer willen weten over wat we doen, of misschien dan zelf willen investeren en ze willen weten hoe ze dat zouden moeten doen, we hebben een cursus. Oh, dus ook op de website hebben we een cursus. Dat legt uit van hoe je kan investeren, waar je moet letten, leasen, kopen, verkopen, alles staat erop. Recent hebben we dat afgemaakt. Als je meer wilt weten, kijk erop en daar gaan we je verder mee op.
Dus op mijn doelpuntspunt?
Kom, Real Estate Courses.
Real Estate Courses.
Maar op de website zal je het zien.
Super, dank je. Zetten we in de show notes. Oké,
helemaal goed.
Dank je.
Doei.
Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, ideeën voor onze podcast, topics waar je meer over wilt weten? Laat een review achter en help jezelf en anderen te inspireren om de stap naar Spanje te maken. Tot volgende keer!